U van alle harte welkom in deze zondagse eredienst. Een speciaal welkom aan onze gasten. Een hartelijke groet aan de mensen thuis die later de opname beluisteren. Fijn dat we hier vanochtend samen zijn. In de 6 gemeentes van de werkgemeenschap Helmond wordt op deze zondagen een serie kerkdiensten gehouden over het boek Esther. Zo willen we binnen de kerkgemeenschappen van Elsendorp, Helmond, Boksmeer, Deurne, Nuenen en Venray de onderlinge verbondenheid vorm en inhoud geven. Vorige week hebben we geluisterd naar de rol van Haman. Onze voorgangster vanmorgen is onze eigen predikante Ada Rebel en zij zal de rol van Esther belichten. En volgende week zondag gaat voor in deze kerk dominee Marieze Boon uit Boksmeer. En zij zal in deze drie luik over het boek Esther de rol van Mordechai belichten. Vanochtend speelt Vaak Schonewille op orgel en koster en lector is Ineke Brugink. De volgende mededelingen nog voor u. De bloemen zijn voor de familie Kroeze als meelevende groet en voor mevrouw Zwiebel als groet van de gemeente. De eerste collecte is bestemd voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diakonie. En de uitgangscollecte is voor het eigen kerkwerk. Op woensdagmiddag 12 februari is er een Kerkplus bijeenkomst. Het thema is water. U bent daar van harte welkom. We starten om 14:30. Na deze dienst is iedereen van harte uitgenodigd voor een kop koffie of thee in het Redingjeshuis. En na het aansteken van de tafelkaarsen zingen we indien mogelijk staande het aanvangslied Vol van Verwachting, vers 1 en 2. Ik wil u namens de kerkraad een gezegende dienst toewensen.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. O God, keer u om naar ons toe. Laat ons, o God, uw liefde zien. Amen.
Samen gekomen.
gaat u zitten. Het thema van deze carouseldiensten is geen woord over God. Wie vorige week in de dienst was, heeft daar waarschijnlijk al wel iets over gehoord. Vandaag gaan we daarmee verder met Esther die wij centraal stellen. En vooral ook gaan we kijken naar de betekenis van dat woord Esther. Verborgen, verbergen betekent dat. Maar hoe verborgen is God? En hoe verborgen zijn wij voor God? Daar gaat het vandaag over. Het boek Esther, vorige week, heeft u dat waarschijnlijk ook gehoord, staat in het Joodse feest Purimfeest centraal. En dat feest wordt gevierd, dat waar het boek Esther ook over gaat, dat zij als koningin het Joodse volk, haar volk, redt. We lezen enkele gedeelten uit Esther. En uit de brief van de Filippenzen lezen wij heel kort een vers, waarin dat terugkeert waar Esther al over gaat. Namelijk dat het willen en het handelen door God verricht wordt, maar misschien niet op de manier waarop wij dat zouden verwachten of willen, of zouden willen zien dat het gebeurt. Klinkt allemaal nog wat cryptisch, maar ik hoop dat we in de loop van de dienst iets mee kunnen krijgen uit dit voor het Joodse volk zo belangrijk boek, waar de naam God niet in voorkomt, maar waar het zeker ook gaat over de verhouding tussen mens en God. Maar voordat wij gaan lezen uit de schrift, gaan we kijken naar een manier van vertellen van het verhaal van Esther, dat gedeelte wat wij gaan lezen, van de zandtovenaar. Nou, die kent u denk ik allemaal, vooral van de kerst en de Pasen, dan komt hij ook op televisie. Maar hij heeft een hele prachtige manier, beeldende manier, om met zand een verhaal tot leven te brengen. Dus ik nodig u uit om daarnaar te kijken. En aansluitend zingen we dan het gebed bij de opening van de schriften, lied 317.
Zomaar haar koning. De koning vraagt dat jij komt en niet andersom. Esther
Nu woonde er in de burcht van Susa een zekere Mordechai, een Jood. Hij was een zoon van Jair, de zoon van Simi, de zoon van Kis uit de stam, Benjamin. Hij was een van de mensen die samen met Jechonja, de koning van Juda, door koning Nebukadnezar van Babylonië als ballingen uit Jeruzalem waren weggevoerd. Deze Mordechai was de pleegvader van Hadassa, ook Esther genoemd, die een nicht van hem was en geen vader of moeder meer had. Na de dood van haar ouders had Mordechai haar als dochter aangenomen. Het meisje was lieftallig en mooi. Toen nu het besluit van de koning in een verordening bekend was gemaakt en er veel meisjes bij elkaar werden gebracht in de burcht van Susa, waar ze onder toezicht van Hegai kwamen te staan, werd ook Esther naar het koninklijk paleis overgebracht en onder toezicht van deze haremwachter gesteld. Het meisje stond hem aan en won zijn genegenheid. Daarom liet hij haar zonder uitstel de schoonheidsbehandeling en het voorgeschreven voedsel geven en stelde hij 7 voortreffelijke dienaressen uit het koninklijke paleis tot haar beschikking. Bovendien bracht hij haar samen met deze dienaressen over naar het mooiste gedeelte van het vrouwenverblijf. Esther had niet verteld uit welk volk of familie ze stamde. Mordechai had haar namelijk op het hart gedrukt dit niet bekend te maken. En iedere dag wandelde Mordechai langs de voorhof van het vrouwenverblijf om te weten te komen hoe het met Esther ging en wat er met haar zou gebeuren. Een meisje was aan de beurt om de nacht met koning Ahasveros door te brengen, wanneer na 12 maanden haar schoonheidsbehandeling overeenkomstig de voorschriften voor de vrouwen voltooid was. 6 maanden werd ze behandeld met mirreolie, 6 maanden met balsem en andere schoonheidsmiddelen. We gaan verder bij vers 15. Toen het de beurt was van Esther, de dochter van Abigaël, die een oom was van haar pleegvader Mordechai, verlangde zij niets anders mee te nemen dan wat haar werd aangeraden door Hegai, de eunuch die de koning als haremwachter diende. En allen die Esther zagen, keken vol bewondering naar haar. Zo werd Esther bij koning Ahasveros gebracht in het koninklijk paleis in het 7e jaar van zijn regering, in de 10e maand, de maand Tebet. En de koning voelde voor Esther meer liefde dan voor alle andere vrouwen. Meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn bewondering en genegenheid. Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om en maakte haar koningin in de plaats van Wasti. Zo waren de koning en Haman weer bij koningin Esther te gast. Ook op deze 2e dag, zei de koning, terwijl de wijn geschonken werd tegen Esther: wat wilt u vragen, koningin Esther? Het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, uw wens zal vervuld worden. Koningin Esther antwoordde: majesteit, als u mij goedgezind bent en als het de koning goed dunkt, schenk mij en ook mijn volk dan het leven. Dat is wat ik wil vragen, dat is mijn wens. Want we zijn verkocht, mijn volk en ik, om gedood te worden en volledig te worden uitgeroeid. Als we waren verkocht als slaven en slavinnen, dan zou ik hebben gezwegen, want zonder ramp zou de belangen van de koning niet schaden. Wie is die man? Waar is die man die zijn zinnen erop heeft gezet om zoiets te doen? Vroeg koning Ahasveros aan koningin Esther. En Esther antwoordde: die meedogenloze vijand, dat is die ellendeling daar, Haman. We zingen nu lied 275, 1, 2 en 3.
Thank you.
Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Tot zover de lezingen. We zingen.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Nou, dat heeft u nu inmiddels meegekregen. Dat het opvalt in het boek Bijbelboek Esther dat de naam God er niet in voorkomt. En dat is opvallend omdat de Bijbel toch het verhaal wil vertellen van God en de mensen. God met ons. In Psalm 8 lezen we dat God de mens bijna goddelijk heeft gemaakt. En als de mens dan toch de aarde vult met onrecht en verdorvenheid en zichzelf aan het afschaffen is, dan blijft de eeuwige in hem en haar geloven. En Gods trouw en erbarmen vormt een boog waaronder wij kunnen leven. En toch wordt dan de naam van deze scheppende en reddende God niet genoemd in het boek Esther. Het zwijgt over God. We zouden bijna kunnen denken dat het boek in onze tijd is geschreven. Want laten we eerlijk zijn, wij zijn ook niet meer zo spraakzaam als het gaat om de Bijbelse God. Zijn werkelijkheid brengt ons in verlegenheid. We weten er maar met moeite woorden aan te geven. Het is voor ons bijna zekerder en respectabeler, wij mensen, om in de mens te geloven dan in God. En de mens heeft al bewezen dat hij bijna goddelijk is gemaakt. En ja, oh ja, we zijn ook groot in onrecht, maar dat komt wel goed. Wij mensen deugen. We moeten wel toegeven dat het geloof in God ook niet het allerbeste uit ons naar boven haalt. Daar hebben we genoeg voorbeelden van. Dus ja, de vraag is aan onszelf en aan de mensen om ons heen, waarom niet geloven in onze eigen ideeën en inzichten? En Gods wil en zijn perspectief, die schuiven we dan toch wel wat naar de achtergrond. Het klinkt logisch. Maar we halen wel een paar dingen door elkaar. Wij hebben moeite om naar God te luisteren. En daarom denken we dat God ook het moeite heeft om tot ons te spreken. Een God die spreekt, die overtuigt ons nauwelijks nog. En ja, daarom leggen we er ons bij neer dat hij zwijgt. Maar in de Bijbel spreekt God. Hij roept Abraham. Hij spreekt met Mozes. En hij geeft ons zijn woord in Jezus. En alle Bijbelboeken in de Bijbel vormen samen de gestolde neerslag van het spreken van God. Dus weten we het eigenlijk wel zeker dat God zwijgt in het boek Esther? Wij luisteren natuurlijk, hoe kan het ook anders, met moderne oren naar de Bijbel. We zijn moderne christenen, 2020. Maar we kunnen ons afvragen of die moderne oren van ons nog wel de scherpte hebben om het woord van God te horen. Het is nou niet onverstandig om eens na te gaan wat voor de Joodse traditie het boek Esther betekent. Waar wij als christenen niet snel bij stil zullen staan, maar waar ze in de Joodse traditie nooit overheen zullen lezen, is het feit dat Haman, waarover het vorige week ging, een Amalekiet is. Verschillende keren wordt dat in het boek gezegd. Haman is een nakomeling van Agag. En daarbij wordt telkens gezegd dat Agag de vijand van de Joden was. In de Bijbel krijgt die vijandschap van de Amalekieten een symbolische lading. In alle generaties van de Joden zullen er Amalekieten zijn. Amalekieten die een bedreiging en een gevaar vormen voor het Joodse volk. Ook in onze generatie, anno 2020, is het Joodse volk niet veilig. In het verhaal van Esther komt die strijd met Amalek terug, telkens weer. De naam wordt niet genoemd van God, nee. Maar God spreekt vanuit de verborgenheid. En God herhaalt zijn waarschuwing om in alle generaties de strijd met de Amalekieten niet te vergeten. Weet u wat Amalek is? Dat is een archetype, zeggen ze dan. Dat betekent een oerbeeld. Een oersymbool, zoals de slang het oersymbool is van de zon, van het kwaad. En Amalek staat voor alles wat ons van God vandaan trekt. Alles wat ons probeert te overreden om God maar los te laten. Maar ook betekent dat de opstand in ons eigen hart tegen God. Amalek, dat is het handelen dat niks wil weten van de wil van God en het onrecht doet. En weet u wat Amalek ook nog is? Dat is de twijfel, de vertwijfeling die, ik weet niet hoe het voor u is, maar voor veel mensen die ik spreek merk ik dat wel, dat die vertwijfeling bijna het geloof ondermijnt. Kan het wel waar zijn? De Hebreeuwse letters hebben allemaal, buiten dat het een betekenis heeft in het woord, ook een getalswaarde, dat is in het Hebreeuws zo. En als wij de getalswaarde van de woorden die het woord Amalek optellen, dan komt de eindsom overeen met de woorden, getallen van het Hebreeuwse woord dat twijfel betekent. Wij hechten daar geen betekenis aan, maar in het Hebreeuws is dat heel belangrijk om op die manier woorden met elkaar te verbinden. Dus Amalek is verbonden met twijfel. Als wij zeggen, ja, maar natuurlijk bestaat God, dan zal de Amalek in ons zeggen, ik wil je niet aan het twijfelen brengen, maar weet je het wel zeker dat God zich wil verbinden met ons? Is het wel mogelijk, een God die spreekt? Is het niet meer ons verlangen naar houvast die ons doet denken dat God tot ons spreekt? Iedere generatie, ook de generaties na ons, zal een antwoord moeten vinden op het onrecht en op de twijfel die Amalek ons influistert. Want met alle moderniteiten die we hebben, verandert de menselijke conditie amper. Iemand schreef, misschien heeft de mens straks 6 armen en ontwerpt hij zijn baby's zelf. Maar de menselijke conditie die zal niet ingrijpend veranderen. We zullen op dezelfde voet verder gaan en we zullen te maken krijgen met frustraties, teleurstellingen, overwinningen, conflicten, hartstochten en ja, met sterfelijkheid. En wij kunnen daaraan toevoegen met onrecht, geweld en de keuze tussen goed en kwaad. Dus weet u, gemeente, wij verzetten ons tegen Amalek, net als Esther en het Joodse volk, wanneer we blijven zoeken naar het spreken van God. Haman, de Amalekiet, hij wil de Joden uitroeien. En hij krijgt fiat ervoor van koning Ahasveros. En Mordechai, de oom van Esther, geeft nu aan dat Esther naar de koning moet gaan. En ze moet hem om genade smeken en pleiten bij de koning om haar volk. Esther die zal haar leven op het spel zetten met die vraag. Want ze mag alleen komen als ze wordt uitgenodigd. Zo was de mores bij de koning. En als ze er niet op wil wachten en dat gebod terzijde legt en naar de koning toe gaat, kan ze de doodstraf krijgen. Mordechai overtuigt haar om het toch te wagen en de koning aan te spreken. Zij moet hem zover krijgen dat hij dat bevel om de Joden uit te roeien gaat intrekken, zodat het volk kan overleven. In het overleg met Esther is het Mordechai de eerste die die vraag uitspreekt. Maar het is God die deze vraag aan haar stelt. Mordechai spreekt de woorden van God. De Hebreeuwse zin die in het Nederlands luidt: wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze? Die kun je vertalen als: Esther, was het niet met het oog op deze uitdaging dat jij hier op deze plaats bent en op dit moment? Dus God vraagt aan Esther: wat denk je, Esther? Jij bent de koningin en het is een noodsituatie. Want de omstandigheden voor mijn volk en dus ook voor jou zijn levensgevaarlijk. En jij bent degene die het dichtst bij de koning staat. Jij kunt hem benaderen. En hij kan je doden, omdat je ongevraagd naar hem toe gaat. Maar hij kan ook jou de kans geven om uit te spreken. En misschien luistert hij naar je en weet jij hem te overtuigen. En misschien komt hij terug op zijn besluit door jou. Dus weet jij wat dat betekent, Esther? Begrijp je wat er van jou gevraagd wordt? En zie je voor je de opdracht die alleen jij kunt vervullen? God stelt Esther dezelfde vraag die hij stelde aan de eerste mens. Die hij stelde aan de mensen. Die God dus ook stelde aan ons. Het scheppingsverhaal vertelt dat ze Adam en Eva God dichterbij horen komen, dat ze zich verbergen voor hem. En dan staat er: maar God de Heer riep de mens: waar ben je? Mens, waar ben je? Dus Adam en Eva, zij moeten kiezen. Ze moeten kiezen tussen zwijgen, spreken. En in die crisissituatie waarin Esther en haar volk zich bevinden, vraagt God: Esther, waar ben je? En over haar hoofd heen roept God ons: waar zijn jullie? In het boek Esther, ja, wordt het woord God niet genoemd. En op het dieptepunt van de crisis lijkt God niet te vinden te zijn. Totaal afwezig. Dus het is onze beurt om te vragen: Heer, waar bent u? En we rekenen er al niet eens meer op dat er een antwoord komt. We zijn bijna gewend geraakt om zelf onze frustraties daarmee om te gaan. Kiezen hoe we dat doen met onze teleurstellingen. We bepalen zelf hoe we omgaan met die menselijke conditie die we met ons meedragen. Nou, die overwinningen en conflicten, hartstochten, ja, met die onsterfelijkheid. We geven zelf antwoord hoe we daarmee omgaan. En houden we dan nog wel rekening met een antwoord van God? Stelt u voor, als we dat wel deden, wat als God ons roept? God die ons vraagt om ons te realiseren waarom wij hier zijn en wat we zijn en waar we zijn. En dan vraagt hij, net als aan Esther, ook aan ons. Was het niet met het oog op deze uitdaging in jouw situatie, dat jij hier bent op deze plaats, deze tijd, voor deze naast? God verlaat ons nooit. En zelfs vanuit die diepste verborgenheid, vanuit die stilste zwijgzaamheid, roept God ons. En in zijn roepen vinden we dan de taak, vinden we de verantwoordelijkheid, vinden we daarom ook dat wat ons leven betekenis geeft en waardevol is. En in al onze moeilijkheden die we kennen, ieder van ons, maar ook met onze mogelijkheden, en in onze zwakte, maar ook met onze kracht, en in onze pijn, maar ook met ons vertrouwen, zullen we ontdekken dat op onze plaats waar we zijn, op dit moment, te weten wat te doen voor deze naaste. Zoals Esther dat eigenlijk moest ontdekken. Als wij in onze situatie de wil van God doen, zullen we stand houden. Weet u, God zwijgt niet, God wacht. Hij wacht geduldig en trouw en waakzaam en liefdevol. Totdat wij de vraag horen waarmee hij ons al lang heeft geroepen. Heer, wacht nog even. Laat ons niet alleen. Hier zijn wij. Amen.
Thank you.
Wij gaan over naar de voorbeden. En voorbeden is gevraagd voor Geert Piening, die in het ziekenhuis is opgenomen gisteravond. En voorbeden of een dankgebed is gevraagd voor de geboorte van onze kleinzoon Sepp, van Ineke en Roel Brugink. Vragen om bemoediging en zegen voor hen. Laten wij samen bidden. Eeuwige God, zoekend en tastend richten wij ons tot u. U roept ons uit uw verborgenheid. Heb geduld met ons, dat wij uw spreken horen. Dat wij horen dat u ons roept. En dat wij niet vergeten dat u ons nooit alleen laat. Wij danken u, God, voor het nieuwe leven in ons midden. Wij danken u dat we daarin ook de hoop mogen zien. Wij bidden u voor de ouders van Sepp en de grootouders. Zegen zijn komst en zijn bestaan in ons midden. In het midden van de wereld. Dat hij omringd wordt met liefde en zorg. En dat u ons draagt, hem draagt met uw zegen. Wij bidden u dat wij in uw roepen onze taak vinden, ons antwoord, onze verantwoordelijkheid, geeft betekenis aan ons leven. Wees met uw gemeentes hier in onze regio. Wij die gestalte willen geven aan ons antwoord op uw roepen. Met alle twijfel, maar ook met alle kracht. In het omzien naar elkaar, in ons diaconale werk. En we bidden dat we elkaar daartoe bemoedigen en ondersteunen. U die ons nooit alleen laat. Wilt u zijn met hen die verdriet hebben omdat zij een dierbare missen? Voor hen die het moeilijk vinden hun weg door het leven voor te zetten. Wij bidden u voor wie ziek is. En met name bidden wij u voor Geert Piening. Wees hem nabij. En geef hem de kracht en de moed nu hij ziek is. En in het ziekenhuis ligt. Omring zo iedereen die opziet tegen de toekomst, zich zorgen maakt. Met uw liefde. Eeuwige God, wees met de mensen uit China die zo'n angstige tijd doormaken. En we bidden voor artsen, verpleegkundig personeel en iedereen die betrokken is om het virus tegen te gaan. Geef hen de moed om door te gaan, opdat ze door kunnen gaan anderen te helpen. En ook elders in de wereld, waar mensen besmet zijn met deze nieuwe ziekte, dat ze zich gesteund voelen, zich in uw hand weten. En we bidden voor vertrouwen, onderlinge bemoediging en solidariteit.
U die genadig bent en vol van vergeving. Wij bidden u dat zij die lijden aan de pijn van het verleden, uw onuitputtelijke liefde mogen ervaren, wat er ook gebeurt in hun leven. Dat zij en dat wij gesterkt en hoopvol mogen worden door onze Heer Jezus Christus. Hoor ons in de stilte. Zo bidden wij u, in Jezus' naam. Amen. Wij bidden zingend het Onze Vader met lied 1006. U heeft gelegenheid om uw gaven te geven en Roel zal een toelichting geven op de collecte.
De eerste collecte is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de uitgang is voor ons eigen kerkwerk.
bemoedigd en geroepen door God mogen wij weer onze weg gaan. In alle vreugde en verdriet dat we meemaken, weet dat we gedragen zijn en gedragen worden door onze God. De Eeuwige zegene u en behoede u. De Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.